Gemeente een enkele mededeling. Dinsdagavond zal er weer Bijbelkring zijn om 8:00. En donderdagavond wordt er een hervormingsavond gehouden in de Nederlandse Hervormde Kerk in Middelharnis. En daar zijn de sprekers dominee Van Wijk, hervormpredikant in Herkingen en dominee Schoonderwoord, christelijk gereformeerd predikant in Maassluis. Die avond begint om 7:30. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk. En de tweede is voor de bouwkas en volgende week is de collecte voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 81ste psalm. Het eerste, het vierde en het 12e vers. Zingt nu blij te moe, want dit is het bevel van de Heer der Heren. En opent uw mond. 1, 4 en 12 van 81. Wij luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen ook nu weer in de profetie van Haggai. We beginnen de lezing van de schrift in het eerste hoofdstuk, vers 12. En dan lezen we tot en met het eerste vers van hoofdstuk 2. Na de schriftlezing zingen we Psalm 86, het 6e vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, vers 6. Toen hoorde Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en al het overblijfsel des volks, naar de stem van de Heere hun God, en naar de woorden van de profeet Haggai, gelijk als hem de Heere hun God gezonden had. En het volk vreesde voor het aangezicht des Heeren. Toen sprak Haggai de bode des Heeren in de boodschap des Heeren tot het volk, zeggende: ik ben met u lieden, spreekt de Heere. En de Heere verwekte de geest van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van het ganse overblijfsel des volks, en zij kwamen en maakten het werk in het huis van de Heere der Heerscharen, hun God, op de 24e dag van de maand, in de 6e maand, in het 2e jaar van de koning Darius. Het woord Gods voor de prediking van morgen is het schriftgedeelte dat ik u zojuist heb gelezen. De laatste 3 versen van hoofdstuk 1 van Haggai's profetie. En als u goed leest, dan zult u merken dat het eerste vers van hoofdstuk 2 daar ook bij hoort. Want in vers 2 van hoofdstuk 2 begint een nieuw gedeelte met een nieuwe tijdsaanduiding. De tijdsaanduiding die we in 2 vers 1 vinden, hoort heel duidelijk bij het voorafgaande gedeelte, het slot van hoofdstuk 1. Laten we, voordat we met elkaar naar het woord van de Heere gaan luisteren, eerst Gods zegen bidden. En dan willen wij voorbeden doen voor zuster Sluihoek, die, zoals u weet, vorige week geopereerd is en nog altijd in het ziekenhuis is, maar met wie het, Godzijdank, ondanks haar hoge leeftijd, toch goed mag gaan. Laten we samen bidden. Heren, wij willen samen uw heilig aangezicht zoeken in ons gebed, nu wij vanmorgen op deze dag die gij naar uw naam genoemd hebt, de dag des Heren, weer in uw huis mogen samenkomen. Er is een week voorbij gegaan, een week waarin u allerlei bemoeienissen met ons had en voor ons zorgde. Een week waarin we, als we terugzien, heel wat zegeningen zouden kunnen terugvinden en opsommen. Onverdiende zegeningen. Anderzijds, Heren, als we op de week die voorbij gegaan is terugzien, dan zullen we niet alleen van uw kant veel gunstbewijzen kunnen aanwijzen, maar dan moeten wij voor uw heilig aangezicht ook in oprechte en ware verootmoediging buigen, omdat wij van onze kant tegenover alles wat gij gedaan hebt, zoveel verkeerde, zondige dingen geplaatst hebben. Dan is er aan onze kant zoveel, Heren, wat ons eraan herinnert dat we inderdaad gevallen zondaren zijn. Dat is gebleken in de dingen die we deden en die we niet hadden moeten doen. In de dingen die we zeiden en die we niet hadden moeten zeggen. Het is ook uitgekomen, Heren, in de dingen die we nagelaten hebben, terwijl we ze juist wel hadden moeten doen. En dan is er ook nog dat hele terrein wat voor een ander verborgen is. En wat niet aan het oog van iedereen, voor het oog van iedereen zichtbaar is, maar waar u met uw alwetendheid en met uw alziende ogen toch ook kennis van genomen hebt, tot in de diepste hoeken van ons hart en tot in de meest verborgen schuilplaatsen van ons begeren. Waar ook zoveel is wat er niet behoorde te wezen, Heren. Wat er ook nooit bedoeld was te zijn toen u de mens goed en naar uw evenbeeld hebt geschapen. O God, geef dat we in ware ootmoed voor u buigen. En dat we er vanmorgen ook echt iets van gevoelen dat wij hier zijn als mensen die niets hebben verdiend, althans geen zegen hebben verdiend. Mensen die het verknoeid hebben. En die door onze menigvuldige afwijkingen van uw geboden en door ons gaan op eigen wegen uw gramschap hebben verdiend. O God, geef ons dat recht te beseffen. Want u laat het in uw woord weten dat er in ons leven een aantal dingen absoluut noodzakelijk zijn. Dingen die niet gemist kunnen worden op weg naar de eeuwigheid. En als ze er niet zijn, als ze gemist worden, als ze ontbreken, dan zullen we ook geen enkele verwachting kunnen hebben dat het in de dag van ons sterven goed met ons zal zijn. Waarachtige bekering, Heren. U herinnert ons er vanmorgen ook nog weer heel nadrukkelijk aan. Kan niet ontbreken. Een breken met de zonde. En een gaan in uw wegen. En een doen wat u de Heere wel behagelijk is. Het zijn dingen die er behoren te zijn. En daar waar ze ontbreken, daar ook ontbreekt ook enige, elke ware verwachting. Daar is het zogenaamde geloof ook niks meer waard. O God, wij bidden dan ook van u dat u er ons van doordringen wilt en overtuigen wilt dat het zonder die ware bekering tot God niet kan. Maar niet alleen bekering, ook geloof. Heren, ook dat is nodig. Zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Heren, de dingen staan zo duidelijk in uw woord beschreven. En nu kunnen wij wel allerlei andere dingen daartegenover plaatsen. Maar daarmee hebben we uw woord nog niet veranderd. En uw wil is nog dezelfde. En daarom wij bidden, Heere, ook om dat genadewerk dat we geloof noemen. Dat werk dat door uw Heilige Geest tot stand gebracht wordt. En dat dan door degene in wie het tot stand gebracht is, mag worden beoefend onder de leiding van uw Geest. Schenk ons die dingen, Heere. Als het vanmorgen over deze zaken zal gaan, laat het dan maar niet bestaan in klanken die ons oor bereiken en die we verstaan en die we misschien ook wel meenemen in onze gedachten, maar waar verder niks uit voortvloeit, laat het door mogen dringen in onze harten, Heere, en wilt gegeven dat ons samen zijn hier vruchtbaar mag wezen, vrucht mag dragen ook voor uw dienst en voor uw rijk, en dat het ons dienen mag tot onze zaligheid. Schenk zo uw onmisbare zegen, Heere. En laten wij hier en ook degenen die met ons meeluisteren ervaren dat God deze dag uw werk nog aan ons wilt verrichten. Wees u met hen die niet naar de kerk konden komen. Zieken en ouden en anderen, Heere, die wettig verhinderd zijn. Laten ze ook op deze dag ondervinden dat gij hen een sabbatzegen schenkt. Bijzonder bidden wij dat ook voor zuster Slui. We mogen uw naam danken dat het toch altijd goed met haar gaat en dat het herstelproces inderdaad ook van dag tot dag voort mag gaan. Heren, wat een zegen, wat een wonder eigenlijk ook als we zien op haar hoge leeftijd en op de ingreep die plaats moest vinden. Laat het verder ook haar ervaring zijn, Heere, de Heere denkt aan mij. En dat niet alleen wat haar lichamelijke noden betreft, maar ook wat haar geestelijke belangen aangaat. Laat deze weg ook voor haar geestelijk winst mogen brengen, Heere. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Gedenk gij degene die gij geroepen hebt en die gij uitgezonden hebt om het woord van u de levende God te verkondigen en het evangelie van de Heere Jezus Christus uit te dragen. Er ligt een geweldige taak, Heere, aan uw kerk toevertrouwd, om tot aan de einden der aarde de blijde boodschap van Gods genade in Christus uit te dragen. Laat dat gedaan worden in getrouwheid, in afhankelijkheid. En geef, Heere, dat degene die gij uitgezonden hebt om te arbeiden in uw wijngaard zich ook altijd maar weer diep afhankelijk mogen weten van u. En dat ze niet met eigen wijsheid en met eigen inzichten hun volk zoeken te dienen, maar dat zij van u een boodschap mogen ontvangen. En dat gij het ook in hun leven waarmaakt, wat u de profeet beloofde. Ik leg mijn woorden in uw mond. En mogen zo het werk dat alleen de Heilige Geest kan verrichten door middel van hun arbeid toch ook voortgang vinden, Heere, tot uitbreiding van uw koninkrijk en daarin tot verheerlijking van uw naam. Heere, wilt gij alles weren uit ons midden, wat schade zou kunnen doen, wat de vorst der duisternis zou kunnen gebruiken om onze aandacht weg te trekken en ons bezig te doen zijn met allerlei zaken die het wezen niet raken. Laat niets hinderen, Heere, in het luisteren of in het spreken. En mogen we allen onder beslag van het woord van u zijn, het heilige, majesteitelijke, goddelijke, onveranderlijke woord van de levende God. Geef ons daar een besef van, Heere, en wilt ge zo uw zegen schenken, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit de 142ste psalm, het 2e, 4e, 5e en 7e vers. 2, 4, 5 en 7 van 142. Thank you. Gemeente, het was best een indringende en duidelijke prediking die de knecht des Heren Haggai moest brengen aan het volk van teruggekeerde ballingen, die een tijd lang bezig geweest waren met de herbouw van de tempel, maar er toen mee moesten stoppen en die toen ze weer gelegenheid, weer permissie kregen om met die herbouw verder te gaan, het niet meer zagen zitten. Boodschap die Haggai tot dat volk bracht was inderdaad indringend, duidelijk. Niemand hoefde de vraag te stellen, wat bedoelt die man nou eigenlijk als die zegt, gaat op in het gebergte en haalt hout en bouwt het huis. Duidelijker kan het niet gezegd worden. Niemand hoefde zich af te vragen wat hij bedoelde toen hij zei, is het soms wel de tijd voor jullie om in je eigen mooie huizen te wonen en het huis van de Heren woest te laten liggen? Dat begreep ook iedereen. Niemand hoefde eraan te twijfelen toen hij zei, weet je hoe het komt? Zo zegt de Heren dat er misoogst is, dat het land zijn opbrengst niet geeft. Weet je hoe het komt? Dat jullie als je geld ontvangt, het net is alsof je het in een doorgeboorde buidel ontvangt. Iedereen begreep dat, iedereen kon dat constateren, dat er inflatie was. Nee, Haggai heeft niet in raadselen gesproken. Toen hij het volk des Heren in opdracht van de Heren met klem aanspoorde en opriep tot waarachtige bekering. Tot een terugkeer, tot de orde zoals God die heeft ingesteld. En dat is de orde, ik zeg het dan nu maar even weer met de woorden van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament. Zoekt eerst het Koninkrijk Gods. En zijn gerechtigheid. En al die andere dingen zullen u worden toegeworpen. U herinnert u dat het volk die orde heeft omgekeerd. En dat ze eerst dachten aan hun eigen huis. En aan hun eigen eten. En aan hun eigen kleding. En aan al die andere dingen die bij die dagelijkse leven behoorden. En omdat ze daar zo druk mee waren. En daar zoveel tijd en zoveel geld in moesten steken. Kwam er van het zoeken van het koninkrijk en van het bouwen van de tempel niets terecht. En toen onthielden de hemelen de regen. En toen bracht de aarde geen gewas meer voort. En toen bezocht de Heere hen in de werken hunner handen. Een klemmende, een dringende, een indringende prediking, een oproep tot bekering. Nou kunnen we de vraag stellen, en dat is een vraag die, als er vanwege de klassis kerkvisitatie gedaan wordt in een gemeente bij de kerkenraad, en die dan ook gesteld wordt, is er ook vrucht op de prediking? Een vraag die ons natuurlijk ook heel veel belang in behoort te boezemen. Vragen ze mij ook wel eens. Je bent nou zoveel jaren weer in Middelhannis, is er nou ook vrucht op de prediking? Dat is ook de vraag die de ouderlingen op huisbezoek behoren te stellen aan mensen die naar het huis des Heren komen zondag aan zondag. Neem u nou nog wel eens wat mee? Draagt het nog wel eens vrucht in uw leven? Laat het nog wel eens wat na? Brengt het nou wezenlijke verandering in uw denken, in uw doen, in uw verhouding tot de Heren, in al die dingen? Is er vrucht op de prediking? Of moet je dan zeggen, ja, de mensen luisteren wel, de mensen hebben dat ook wel gehoord daar, toen Haggai preekte. En ze moesten het eigenlijk ook wel toestemmen. Ja, ze konden er eigenlijk ook niet onderuit om toe te stemmen dat die man wel gelijk had. Het was niet in orde. Zoals zij leefden, hoorde het niet te zijn. De Heere had zo aan hen niet verdiend. Maar daar bleef het dan ook bij. Was het zo? En is het onder ons zo? Vrucht? Is er, als de Heere tot bekering oproept, is er dan ook echt bekering? En dan heel concreet. En als de Heere oproept om te geloven in de door hem gegeven zaligmaker, is er dan echt geloof, geloofswerk, geloofsbeoefeningen. Het is 3 weken later. Op de 1e van de 6e maand heeft Haggai die prediking gebracht. Op de 24e van de maand, zo lezen wij in het boek van de profeet, in dat eerste vers van hoofdstuk 2, is er vrucht. Althans, dan komt de vrucht openbaar. Hij is misschien al wel eerder begonnen te groeien. Ja, inderdaad, op de prediking van Haggai is vrucht. Veel vrucht zelfs. Geloof en bekering komen openbaar. De mensen beseffen het. En omdat ze het beseffen met heel hun hart, wordt hun leven ook anders. En hun levensopenbaring ook anders. En waren ze eerst zo druk met hun eigen huis, dat laten ze nu gewoon liggen voor wat het is. En ze gaan doen wat de Heere door middel van zijn knecht gezegd heeft. En ze gaan bouwen. Ze gaan dat huis des Heeren voorrang geven. De dienst des Heeren de eerste plaats schenken. En het blijkt dat wat Haggai heeft gepredikt niet te vergeefs is. Hoe is dat dan gegaan? En dan vinden wij in de tekst voor vanmorgen nogal wat onderwijsgemeente ten aanzien van wat het nou eigenlijk is. Waarachtige bekering en hoe dat nu werkt. Het eerste wat ons verteld wordt als reactie bij het volk is dat ze hoorden. Toen hoorde Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en al het overblijfsel des volks, naar de stem van de Heere hun God, en naar de woorden van de profeet Haggai, gelijk als hem de Heere hun God gezonden had. Ze hoorden, eerst Zerubabel, dan Jozua, de leiders, maar dan ook het volk, hoog en laag, jong en oud, ze horen naar de woorden van de profeet. En dat horen is maar niet alleen een activiteit van hun oren, zoals wij nu op dit ogenblik aan het horen zijn. En ik hoop overigens dat het ook een dieper horen is, waar ik het straks over zal hebben. Maar in ieder geval, u luistert, uw aandacht is gevestigd op wat hier gezegd wordt. En zo dringt het door tot onze oren. Maar bij deze mensen daar, die onder de prediking van Haggai verkeren, gaat het via het oor ook dieper. Het is niet zo dat ze het horen en dat ze het een ogenblik later vergeten, misschien er nog eens even met elkaar over praten, maar dat dat dan weer weg is. Zij hebben begrepen, en daar is het geheim, onze tekst onthult dat, ik zei ze horen naar de woorden van de profeet Haggai, ja dat staat er ook wel, maar dat staat zelfs niet eens op de eerste plaats. Toen hoorden Zerubabel en die anderen naar de stem van de Heere hun God. En naar de woorden van de profeet Haggai, gelijk als de Heere hun God hem tot hen gezonden had. Dat is geen tegenstelling. Maar ze hebben in de woorden van die profeet gehoord de stem van de Heere hun God. En toen konden ze niet anders dan horen. En de vrucht onmiddellijk daarop is, toen vreesde het volk voor het aangezicht, nee niet van Haggai, maar voor het aangezicht van de Heere. Als ze echt deze woorden van de profeet verstaan als de stem van God rechtstreeks tot hun hart sprekend, dan is de eerste vrucht ze vrezen. En wat moeten we ons daar dan bij voorstellen? Wel, het is duidelijk dat er wat achter zit, gemeente. En dat dat vrezen, zoals dat hier in de Bijbel aangewezen wordt, een speciale activiteit van het innerlijk van de mens is. Ze vrezen. Waarom? Wel, ze hebben gehoord wat er in hun leven mis is. Ze hebben gehoord wat er in hun leven ontbreekt. Ze hebben gehoord wat de Heere tegen hen heeft. Ze hebben gehoord wat de Heere hen als schuld aanrekent. Ze hebben gehoord waarin ze nalatig geweest zijn. Ze hebben gehoord dat het daarom is dat ze honger hebben en dat de landen niet voor geen vrucht dragen. Ze hebben gehoord dat ze straf hebben verdiend. Het is hen duidelijk geworden, niet omdat Haggai hen ervan overtuigd heeft, dat had die man nooit gekund, maar omdat de stem des Heren hen ervan overtuigd heeft, is het hen duidelijk geworden dat ze door hun gedrag en met name door hun nalatigheid en door hun slordigheid en door hun egoïsme en door hun altijd maar bezig zijn met de dingen van beneden en met hun eigen belangen, ze hebben gehoord, het is hen duidelijk geworden dat dat gedrag het ongenoegen van de Heren heeft opgeroepen. En dat God daarover torent. En dat hij er nog alle reden toe heeft ook. En er is een besef in hun lichaam, in hun ziel gekomen. Dat ze staan voor het aangezicht van de heilige. En van de rechtvaardige. Die te rein van ogen is dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. En ze hebben met die God geen rekening gehouden. En met zijn wil hebben ze geen rekening gehouden. En in één keer dringt dat tot Zerubabel door. En tot Jozua. En tot heel dat volk. En daar staan ze. En je ziet ze daar staan met hun hoofd gebogen. Zoiets als die tollenaar. Slaande op hun borst. De schuld is hen duidelijk gemaakt. De ongerechtigheid is hen voor ogen gesteld. God heeft hen een ogenblik in de spiegel laten zien. En ze hebben gezien hoe zij er in Gods ogen uitzien. Gemeente, dat is het eerste effect als het woord van de Heere, als de stem van de Heere deze mensen raakt. Werkelijk raakt. Dan is Gods woord een ontdekkend, een blootleggend, een onthullend en een onthutsend woord. Het slaat ze neer. En zo doet de Heer het nog. Als hij zijn woord echt toepast aan ons hart, terwijl we in onze onbekeerlijke staat leven. En als de Heer ons door zijn woord, door zijn stem, zo gaat aanspreken dat we er niet meer aan kunnen ontkomen, dan gaan we gevoelen in meerdere en mindere mate dat we schuldig staan. Want de Heere verklaart ons schuldig. En dan dringt het besef door dat we de gramschap van de Heere verdiend hebben. Of dat nu is vanwege zonden die we begaan hebben met onze woorden, of met onze daden, of alleen maar met onze gedachten en met onze innerlijke overleggingen. Of dat het is vanwege het feit dat de Heere ons herinnert aan onze plichten die we schromelijk verzuimd hebben en onze zonde van nalatigheid ons aan de orde stelt. We staan schuldig. En wat kan een mens dan nog zijn? Heb je dat wel eens meegemaakt, dat de Heere je daar neerzet? En dat hij het heel duidelijk in je leven deed gevoelen. Dit heb ik op u tegen. Wat moet je dan nog zeggen? Dan wordt onze mond gestopt, nietwaar? Dan zeggen we hooguit nog wee mij dat ik zo gezondigd heb. Of met de psalmist mijn ziel gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen. Ze vreesden voor het aangezicht van de Heere. Gemeente, zolang wij het woord dat ons verkondigd wordt, nog alleen maar beschouwen als het woord van een mens. Ook al wordt het nog zo ernstig gebracht en al wordt het nog zo indringend gebracht en al wordt het nog zo ontdekkend gebracht en al wordt het nog zo welmenend gebracht. Als we het beschouwen als het woord van een mens, als een preek van een dominee, dan kun je jezelf nog wel blijven. Als we daar geluisterd hadden naar die profeet en naar de manier waarop hij het zei, dan waren ze misschien een ogenblik onder de indruk geweest. En dan waren ze misschien een ogenblik geschrokken geweest. En dan hadden ze misschien hun overleggingen wel gehad. Van ja, hij heeft eigenlijk gelijk. Het moest eigenlijk ook anders. Maar het was er nooit van gekomen dat ze vreesden voor Gods aangezicht. Als je naar een mens luistert, gaat u het maar na. Gaat u het maar na in uw eigen reacties. Die hoef je mij niet te vertellen. Maar gaat het maar na in uw eigen reacties, in de manier waarop we het soms ook over en met elkaar over de prediking die we gehoord hebben praten. Als het om een mens ging, dan eindig je ook in die mens. Maar als de stem des Heren er doorheen geklonken heeft, dan valt die mens wel weg. En dan zijn die mensenwoorden niet zo belangrijk meer. En dan zijn ze hachee al lang vergeten. Want ze zijn met God geconfronteerd. Ze vrezen voor zijn aangezicht. En dan wordt het tot schuld dat ze zo ongelovig en dat ze zo ongehoorzaam zijn geweest. En dan zeggen ze niet tegen Haggai en tegen de Heer, ja maar heren, u begrijpt toch wel dat, om dan zo met hun verontschuldigingen te komen en zo hun eigen straatje toch weer schoon te vegen. Ze hebben geen verontschuldigingen meer waar ze zich achter weg kunnen schuilen. Het is dan nood in de ziel. En dan gaat een mens buigen. Weet u daarvan? Begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel niet dat we weten hoe het gaat en hoe het moet en hoe God werkt. Er zijn te veel mensen die allemaal zo goed weten hoe het gaat en hoe het moet gaan en hoe God werkt. Dat is allemaal bekend, maar er zijn er maar al te veel die alleen maar die theoretische kennis hebben en niet uit eigen ondervinding daar iets van kunnen zeggen. En dan baat die kennis je ook niet zo heel veel. Die brengt je niet zo veel verder. Want het gaat hier, zoals hier bij dat volk ook, het gaat om de waarachtige beleving. Dat je door dat woord des Heren geraakt wordt, verwond wordt, ontdekt wordt, dat je er onrustig van wordt, dat je ermee naar de binnenkamer moet, dat je voor God gaat buigen en dat je er iets van beleeft, van dat vrezen voor het aangezicht van de God tegen wie je gezondigd hebt. Die ondervindelijke kennis, gemeente, is die hier. Die verootmoediging die daaruit voortvloeit. Die zicht, dat zicht op je nood en dat op grond daarvan en vanuit, daarvan uit ook roepen tot de Heere. Heere, hoe moet het nou toch? Hoe komt het nog in orde? Als alles ons veroordeelt. Weet u wat er dan moet gebeuren? Daar kan een mens niet in blijven zitten natuurlijk. Dat zou te benauwd worden. Dan moet er een uitweg komen. Maar waar vandaan komt die uitweg? Moet je dan jezelf gaan proberen te veranderen? Moet je dan de dingen in orde proberen te maken bij God? Moet je dan gaan proberen te betalen de schuld die je gemaakt hebt? Moet je dan proberen je eigen leven helemaal te herzien? Is het dat? Onze tekst laat zien wat er dan moet gebeuren en wat er dan met de daad gebeurt. Dan, laat ik het zo zeggen, dan moet de Heere ingrijpen. Dan moet de Heere een volgende stap doen. Dit was ook van de Heere. Dat hij ze zo in het hart greep. Dat hij ze zo tot die ontdekking bracht. Dat hij ze zo voor hem in de verootmoediging deed bukken. Maar dan moet de Heere een volgende stap doen. En in het genadewerk van de Heere gebeurt dat Want dan mag Haggai drie weken later het woord opnieuw nemen. Als hij dan ziet wat er gebeurt. Als hij dan merkt zo tussen het volk levende en tussen het volk doorgaande. Wat het effect van de boodschap is geweest in hun leven. Als hij dan constateert, dan geeft God hem een nieuw woord. Een boodschap van een heel andere aard. Een boodschap in een heel andere toonzetting. Als God dat ziet in het leven van zijn volk, dan haast hij zich met de verzekering van zijn nabijheid. Hij heeft alle reden om dat volk weg te doen. Hij heeft alle reden om nooit meer naar dat volk om te kijken. Maar dat doet hij niet. Hoor maar hoe de profeet Haggai spreekt. Toen sprak Haggai de bode des Heren in de boodschap des Heren. Dus uitdrukkelijk ook weer een woord van de Heer. Het is niet zijn woord. Hij sprak niet zijn eigen woord. Maar hij sprak in de boodschap van de Heer. Hij had dat van de Heer ontvangen. Hij mocht dat zeggen. Hij moest dat zeggen. Ik ben met u lieden, spreekt de Heer. Meer niet. Maar dat is niet weinig, of wel? Als de Heere dat zegt, dan hoeft hij eigenlijk niet eens zoveel meer te zeggen. Ik ben met u lieden. Hoe kan dat? God met zo'n volk, waar die zoveel op aan te merken heeft, dat zo schuldig staat, dat zo nalatig geweest is, dat zo weinig gerekend heeft met de rechten des Heren, dat zo eigen gekozen, eigen gegaan is en zo eigen belangen vooropgesteld heeft. Hoe kan God met zo'n volk zijn? Hoe kan er gemeenschap zijn, laat ik het anders zeggen, tussen de heilige God die te rein van ogen is dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen en die daarom die ernstige boodschap zond, en dat volk? Hoe kan moet u eens goed luisteren naar wat de Heere zegt. Ik ben met u lieden. Laat die woorden nou eens goed tot u doordringen. Dan bent u er al niet waar. Als ik zeg, hier ligt het geheim. Ik met u. God met ons. Dit is Christus. Dit is Emmanuel. En in hem is God bij dat volk. In die naam die hij dragen zal, een van zijn namen, als hij straks op aarde zal zijn. Emmanuel. En zo zal hij niet alleen heten, maar zo zal het ook zijn. Dan is God in en om en door Christus weer verenigd met een zondaar. Door het verzoenend werk van Christus, door het bloed dat hij gaat storten, door de dood die hij ingaat, door het offer dat hij gaat brengen, door de gerechtigheid die hij gaat verwerven, is er weer een vlak veld, is er weer een open weg, is er weer gemeenschap, is Gods toorn geblust. En heeft hij niet langer in wraak zijn lust. De ziel die in nood gebracht is, die ontdekt is, die in zijn armoede neergezet is, die schrikken leert voor Gods ogen, die voor het ontdekkende en armmakende woord van de Heere leerde beven, op deze zal ik zien, zegt de Heer. En dan wordt zo iemand in de prediking van Haggai, nee, in de prediking van de boodschap des Heren. En Haggai mocht het niet anders zeggen en mocht er niks op afdingen en mocht er niks aan toevoegen en mocht zijn eigen woorden er niet overheen leggen om met zijn eigen woorden die woorden Gods te doen verstommen. Haggai mocht zeggen, in de boodschap des Heren, dat er een middel is om aan de welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen. Gods oordeel is verdiend. En toch klinkt de boodschap van Gods genade. Gemeente, ziet u dat we te doen hebben met een heilig God die inderdaad heel veel op de zondaar heeft aan te merken. En dat volkomen terecht. Dat we te doen hebben met een God die inderdaad ons bezoeken kan met zijn ramp, met rampen en leed. En die zijn gramschap over ons kan uitstorten. Maar die, zoals hij zichzelf geopenbaard heeft, tegelijkertijd een God is groot van goedertierenheid en waarheid. Ziet u dat we te doen hebben met een God die groot van barmhartigheid en goedertierenheid en genade is? Hoe komt het toch dat sommige mensen zulke harde gedachten van God hebben? Hoe komt het toch dat sommige mensen alleen maar bang zijn als ze aan God denken? Hebben die dan nooit begrepen zoiets als wat de profeet Haggai hier mag verkondigen? Hebben die dan nooit begrepen dat het evangelie evangelie is? Juist voor zondaren, juist voor onwaardigen, juist voor mensen die de gramschap Gods verdiend hebben. Hebben ze dan nooit begrepen dat het deze God is die zegt dat ik heb toch geen lust in de dood van de goddelozen. Maar daarin heb ik lust, dat hij zich zou bekeren en leven. Zoiets lezen we toch hier en op zoveel plaatsen. Ik ben met u lieden. De naam van de Heere Jezus. De zaligmaker. De volkomen zaligmaker. En dat zegt God tot mensen die hij eerst zondaren genoemd heeft. Die hij eerst aan hun tekort heeft ontdekt. En die alle reden hebben om voor zijn aangezicht te vrezen. En dan laat het de Heere het er ook nog niet eens bij. Maar behalve dat de Heere dit zegt, doet hij ook wat. Hij spreekt tot hen. En met dat hij tot hen spreekt door de boodschap van de Heere via de lippen van Haggai, doet hij iets wat Haggai daarbij niet hoeft te doen. Waar die Haggai ook niet bij nodig heeft. Waar die geen mens bij nodig heeft. Waar die geen engel bij nodig heeft. Wat hij zelf doet. En dat is, en de Heere verwekte de geest van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda. En de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. En de geest van het ganse overblijfsel des volks. Ziet u, hier is Haggai niet bij te pas gekomen. Die heeft gesproken en met dat hij gesproken had, was zijn taak volbracht. Maar als het gaat om de nog weer daarop volgende stap, eerst brengt God ze tot de ontdekking van hun verlorenheid en van hun onwaardigheid en van hun schuld. Dan komt hij met die boodschap van ik ben met u lieden. En als de Heere dan nog een stap neemt in dat hele proces van het bekeren van dit volk. Dan is het dat de Heere in het binnenste van die mensen wat gaat doen. Hij verwekt hun geest. Hoe moet je je dat indenken? Wat is met die geest bedoeld? Nou, je mag dat ook veranderen. Of veranderen, je mag dat ook verstaan in de zin van, hij verwekt hun hart, hij verandert hun hart. Hij werkt in hun binnenste. Je mag ook zeggen, ik denk aan een uitdrukking die we in de Dordtse leerregels vinden, hij buigt hun wil. Of een ander woord dat je in de psalmen bijvoorbeeld vindt, mijn volk zal zeer gewillig zijn in de dag van mijn heerkracht. Hij maakt ze gewillig. Zoals onze catechismus dat zegt in het antwoord op de eerste vraag. Hij maakt me gewillig en bereid om voortaan voor hem te leven. Hij maakt ze gewillig om gehoorzaam te zijn. Hij verwekt hun geest. En als hij hun geest verwekt heeft, dan moet u eens zien wat ze met hun handen gaan doen. Want dat blijft dan niet bij het binnenste. Dat blijft dan iets onzichtbaar verborgen voor het oog van iedereen. Dat is maar niet een verandering die zich van binnen voltrekt en die verder ook nooit zichtbaar wordt of op geen enkele manier zich uit. Moet u eens zien wat ze met hun handen gaan doen. En hij sterkt, zo mag je zeggen, ook nog hun handen. En ze gaan doen wat de Heere van hen vraagt. Hij maakt ze van binnen gewillig om het te doen. En als hij hen van binnen gewillig gemaakt heeft om het te doen, dan gaan ze heel concreet het huis des Heeren bouwen. En ze kwamen en maakten het werk in het huis des Heeren, der Heerscharen, hun God. 3 weken nadat de profeet, ruim 3 weken nadat de profeet die boodschap heeft gebracht. Dat was op de 1e van de 6e maand. Nu is het de 24e. En dan schudden ze de neerslachtigheid en de futloosheid van zich af. En die moedeloosheid die over hen gekomen is, die is er niet meer. Het is alsof het volk herboren is. En je ziet ze gaan. En ze hoeven elkaar niet meer aan te sporen, want ze zijn een en al ijver, allemaal. En ze kijken niet meer van, doet hij het alsjeblieft, dan hoef ik het niet te doen. Ze zijn allemaal direct bereid om te doen wat ze lichamelijk en geestelijk in staat zijn te doen. Je ziet ze naar het gebergte gaan, zoals Haggai de eerste keer dat hij tot ze sprak, gesproken had. Hij ziet ze met bijlen en zagen de berg opgaan. Hij ziet ze bomen kappen en ze weg in het zweet werken. En hij ziet ze als de boom geveld is, de planken uitzagen, zodat ze die straks kunnen gebruiken bij de bouw van de tempel. En hij ziet ze met al die last de berg weer afdalen en voorzichtig alles op het tempelplein brengen dat al klaar ligt. En hij ziet ze bezig om straks met hamers en met ander gereedschap het huis des Heren te bouwen. Dag en nacht zijn ze ervoor in de weer. En ze doen het niet met tegenzin. Ze doen het niet met de gedachte, maar ons eigen werk blijft erbij liggen. Ze hebben er nog vreugde in ook. Ze beleven het voorrecht dat God hen tot dit werk heeft gebracht. God heeft hun geest verwekt. En dat is het. Hij werkt het willen. En hij werkt het werken naar zijn welbehagen. En zo gingen ze aan de slag. En zo bleven ze aan het werk. Net zoiets als later in die gelijkenis, die bekende van de verloren zoon, die jongen die vastgelopen is, helemaal, die daar bij de varkens zit en die honger heeft, terwijl die beesten al knorrend hun eigen lichamen vullen met het varkensvoer. En hij zit daarbij en hij zou wel zo zich willen vernederen dat hij ook een hap van dat varkensvoer zou nemen, maar niemand geeft hem dat. En dan loopt hij helemaal vast en in die omstandigheden komt hij tot zichzelf, zo vertelt de Heere Jezus. En dan ziet hij als in een film zijn hele leven, vanaf het moment dat hij daar bij zijn vader in ontevredenheid verkeerde en dat niet meer thuis naar zijn zin had en weg wilde en uiteindelijk het plan maakte en de brutaliteit had ook nog om het tegen zijn vader te zeggen, vader ik ga er vandoor, geef me deel van mijn erfenis. En die toen dat leven, die periode daarna doorgebracht heeft. In de zonde. En nou komt hij tot zichzelf. En nou realiseert hij zich wat dat geweest is. God liet hem vastlopen. En hij kon niet verder. Hij zag de mislukking van alles. Hij zag zijn armoede. Hij zag zijn schuld. En hij zegt tegen zichzelf, ik moet terug. Ik moet terug. Ik moet het tegen mijn vader gaan zeggen. Vader, ik heb gezondigd. En ik ben niet meer waard om uw kind genoemd te worden. En zover komen wel eens meer mensen. Dat ze het in hun geweten zeggen, ik moet terug. Zo kan het niet. Ik moet anders. Ik moet schuld beleiden. Er zijn heel wat mensen die dat wel eens meemaken in hun leven. En op dat moment stokt het. Blijft het verder liggen. Ik bedoel maar, het is een voornemen. en meer niet. Maar bij die verloren zoon was het ook, en opstaande ging hij naar zijn vader, stap voor stap, heel die weg. Opstaande ging hij. Het bleef niet bij een voornemen. Het werd een doen. Zoals hier bij die mensen ook. Niet het geredeneer van het moest eigenlijk anders. En dan misschien nog eens je voornemen. Ja, ik zal het ook wel eens anders doen. Maar eerst nog dit. U weet wel hoe dat gaat. Nee, nee, niks eerst. Eerst. Het koninkrijk Gods. Eerst de belangen van je ziel. Eerst gehoorzamen aan de Heere. Eerst in de weg van de Heere gaan. En de rest, dat komt later dan wel. Daar zorgt God ook wel voor. Echte bekering, gemeente, dat is het niet alleen maar zeggen, maar het ook doen. En hoe komt het nou dat die mensen het doen en niet alleen maar zeggen? Omdat het meer is dan alleen een gewetensovertuiging. Met een gewetensovertuiging kun je het soms wel eens heel benauwd hebben. En kun je echt wel eens helemaal vastgelopen zitten. En kun je wel eens zo benauwd zijn dat je niet weet hoe je verder moet. En toch blijft het op dat punt. Maar bekering is en de Heere verwekte de geest. De Heere boog de wil. De Heere vloeide zo binnen in de binnenste delen van die mens, dat door zijn onwederstandelijke en almachtige kracht het niet anders kon dan nu gehoorzamen aan de wil van de Heere. En nu ook gaan werken, dat werk wat God opdraagt. En hoe het dan moet met die eigen huizen van die mensen, want ze moeten toch een dak boven hun hoofd hebben. En nog alsjeblieft een dak dat niet lekt ook. En met het eten van die mensen, want ze moeten toch hun kinderen ook wat voor kunnen zetten. Al die andere dingen. We hopen volgende week te zien dat de economische en de maatschappelijke omstandigheden toen nog helemaal niks veranderd waren. Dat het allemaal nog net zo zorgelijk was als voor die tijd, toen ze die vergadering hielden en toen ze tegen elkaar zeggen, het is nou niet de tijd om het huis des Heren te bouwen. Nou niet, nee, want er is zoveel anders te doen. Nou, dat is eigenlijk nog zo. Hoe moet het dan, terwijl er weer een misoogst op komst is. Terwijl er weer allerlei gebrek voor de deur staat. Ja, er is ook weinig veranderd. Maar ze hebben nu begrepen wat de Heere bedoelt als hij zegt, bouw eerst mijn huis. Eerst het koninkrijk. En als een mens daar respect voor krijgt en daar gehoorzaam aan mag worden, en als de geest, of de hand des Heeren de geest zo verwekt om dat bovenaan te plaatsen, gemeente, dan hoeft u zich ook niet zo meer druk te maken voor die andere dingen. Dan hoef je niet alles op alles te zetten om dat ook te bereiken. Dat je er goed doorheen komt door het leven. En dat je nog wat over kan houden ook. Dat kun je echt aan de Heere overlaten. En al dat krampachtige gedoe en al die dingen die wij denken nodig te hebben, waar we zoveel tijd aan besteden en waar we zoveel aandacht aan hebben te geven, zodat er voor het gezinsleven soms ook niet eens tijd is. Laat staan voor je geestelijke welzijn. Al die dingen zijn alleen maar strikken van de vorst der duisternis om ons af te houden van dat ene nodige. En als je dat mag gaan verstaan, één ding is nodig, gemeente, dan zit je aan de voeten van de Heere Jezus, hoor. En dan kan de rest wel eens blijven liggen. En dan hoeft het allemaal niet meer zo nodig. Als je het echt mag gaan geloven, mijn ziel moet gered worden. En als je van binnen voelt dat die onwederstandelijke werkingen van Gods geest je ertoe dringen, zodat de Heer je niet alleen maar in je geweten aanspreekt, maar dat je in je binnenste er ook toe bewogen wordt, dan kun je niet zeggen van, ja, maar ik heb nou geen tijd, ik moet dat boekje nou eens eventjes laten liggen. Nee, nee, pak het dan maar. En die stofdoek, die kan een uur later ook nog. Of dat telefoongesprek, dat kun je misschien wel helemaal vergeten. Dat hoeft dan ineens niet zo nodig meer. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En zeker dan letten op die bewegingen die er zijn, want je merkt dat zelf. Ik zal niet zeggen onfeilbaar, en soms dan heb je er wel eens geen erg in. Maar als de ziel ervoor open staat en als je hart er naar uitgaat, en zeker als je geleerd hebt om te schrikken, te vrezen voor Gods aangezicht, en als je begeerig bent hoe het nou anders moet worden, en je krijgt greep op dat evangelie, en de Heere gebruikt dat woord wel eens om tot je ziel te spreken, zo'n woord van het evangelie als ik ben met u lieden, en je gaat voor jezelf de begeerte kennen, Heere, hoe weet ik dat nou voor mezelf? Dan zijn er van die momenten in je leven, ga dan maar na, dat de Heere als het ware werkt, ja, het is niet alleen maar als het ware, dat de Heere werkelijk werkt in je ziel, en dat hij je aanspoort. Gebruik die momenten. Juist die. Ziet u, gemeente, wat waarachtige bekering ten diepste is. Laat ik het zomaar zeggen. Dat is toch het eerste. Het is 100% Gods werk. Hij doet die mensen vrezen. Hij spreekt dat evangelie. Hij wekt de geest op. Hij beweegt hun handen. Hij beweegt hun voeten. Hij maakt ze gehoorzaam. Hij doet ze schuld belijden. Hij doet ze Gods wil onderkennen. Hij doet ze vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Allemaal Gods werk. En het is 100% het werk van mensen. Zij kwamen. En zij maakten het werk in het huis dat de Heere der Heerscharen hun God. En als het Gods werk is. En als hun werk daardoor opgewekt, aangespoord, in gang gezet wordt. Dan zie je dat dat werk van de Heere vrucht draagt in hun zich metterdaad bekeren. Gods werk grijpt in dat werk van die mensen. En dat werk van die mensen is vrucht van het werk van God. Zo zit het in elkaar. Of anders gezegd, als je voor die poort staat, voor die poort waar je doorheen moet, die enge poort, weet u, er staat daar geschreven boven die poort dat woord van de Heer Jezus. Strijd om in te gaan. En dat is je verantwoordelijkheid. En je komt er niet zonder te hebben gestreden. Je komt er niet door zonder dat het je ernst geworden is. Zonder dat je alles in het werk gesteld hebt om de Heere te zoeken en de Heere te vinden en je zonde af te leggen. En als we door genade hebben mogen doen wat die opdracht van de Heere zegt, strijd om in te gaan. En je mocht zo door de poort binnengaan. En je kijkt dan nog eens terug naar die poort. Dan zie je boven diezelfde poort, maar nu aan de binnenkant staan geschreven. Uit genade zijt gezalig geworden. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Zo is het. En anders is het niet. En zo wordt het ook beleefd. En een andere beleving is er niet. En keert u het nou niet om, zegt u nou niet, maar als de Heere dus niet in mij werkt, en als de Heere mijn geest niet verwekt, zoals hij bij Zerubabel en die anderen deed, dan gebeurt er dus niks. En dan kan ik er dus ook niks aan doen. Als u dat zou zeggen, als dat de conclusie is die u trekt, dan zegt u dat niet in wijsheid. En dan zegt u dat niet in eerlijkheid. En dan kunt u dat wel zeggen, maar u hebt uw geweten er niet eens in mee als u het zegt. Want het is natuurlijk dwaasheid om zoiets te zeggen. Het is God onterende dwaasheid. Want u werpt er de schuld wel mee op de Heere. En durft u dat? Bent u dan niet bang voor dat verschrikkelijke ongeloof? Want dat is verschrikkelijk ongeloof. Waren we daar maar eens echt bang voor? En misschien zegt iemand, ja, dat ben ik wel eens. Bang voor mijn ongelovig bestaan. En dan weet ik één ding. Dat als ik verloren ga, dan is het niet eens omdat ik zoveel zonde gedaan heb. Maar omdat ik de Heere niet vertrouwd heb. Omdat ik zijn woord niet geloofd heb. Terecht. Als kerkmensen verloren gaan, zeker fatsoenlijke kerkmensen, dan is het echt niet in de eerste plaats omdat ze zoveel zonden gedaan hebben. Maar omdat ze Gods waarheid niet hebben geloofd. En dat evangelie van Gods genade in Christus niet hebben geloofd. Hoe laten we toch afleren om tegen te spreken. Wat denkt u dat er gebeurd zou zijn als dat volk daar in Jeruzalem zo gereageerd had op de prediking van Haggai? Ja, Haggai, we hebben nou geluisterd. En u hebt het allemaal gezegd zoals het gezegd moet worden. Het was wel pijnlijk. Het was wel indringend. Maar we moeten er inderdaad voor vallen. En we moeten ons bekeren. Daar heeft God recht op. Maar ach, hier ziet u, dat kunnen we toch zelf niet. En dus doen we het ook niet. Dan had het wel eens een laatste woord kunnen zijn. Een laatste woord. Maar als dat dan werkelijk de ontdekking is die je doet. Heere, ik moet, maar ik kan het niet. Dan is het toch een weg om te vragen aan hem die genade heeft. En die over genade beschikt en over de Heere Jezus. Ik eindigde de vorige week met die woorden uit Handelingen 5 vers 31. Laat me die woorden dan nog maar een keer gebruiken. Dat God hem gemaakt heeft tot een Heere en Christus om te geven de bekering. Er is toch doen aan? Val dan op uw knieën en roep om genade en ondervind dat in die weg de Heere de hoorder der gebeden is. Toen hoorde God. Amen. We zingen Psalm 116, het tweede en het derde vers.
Thank you.
samen danken. Getrouwe en genadige God, wat hebt u rijke vrucht op zijn arbeid gegeven door het werk dat hij mocht doen, zo met uw zegen te bekronen en met uw eigen werk op te volgen en voort te zetten, dat er inderdaad een waarachtige bekering plaatsvond en dat dat volk het huis des Heren ging bouwen. Heren, we hebben het nodig, die dingen die we vanmorgen uit uw woord hoorden, allemaal. We hebben het nodig dat uw woord zo doordringt tot ons hart, dat we het echt gaan verstaan en geloven. En dat het er in ons leven ook van komt, voor het eerst of bij vernieuwing, dat we vrezen voor uw aangezicht, omdat we zondaren zijn. En we hebben het nodig dat u dan vanuit uw goddelijke genade spreekt opnieuw, woorden van het evangelie, woorden omtrent de Heer Jezus, woorden omtrent de weg die gij ontsloten hebt en de gerechtigheid die aangebracht is. En we hebben het daarbij ook nog nodig, Heere, dat u de geest verwekt. Onwederstandelijk in ons binnenste de onberouwelijke keuze werkt. Zodat van binnen de dingen grondig veranderen en zo naar buiten toe ook de dingen anders gaan worden. En een leven van gehoorzaamheid de vrucht is. Een leven van: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En we hebben gezien dat dat allemaal uw werk is, Heere. En tegelijkertijd laat u de mens niet ledig en laat u de mens niet werkeloos, maar zet u hem aan het werk en bekeert hij zich ook. Door de bekerende genade Gods. Wij bidden, Heere, geef dat de dingen die we vanmorgen gehoord hebben. En die hier in de dagen van Haggai met de daad waren. Dat die hier ook onder ons mogen zijn. Dat u ze zelf werkt. En dat u uw genade daarin verheerlijkt. Heere, we hebben geen rechten. Dat hadden ze toen ook niet. En toch deed u het. Doe het dan om diezelfde reden ook vandaag. Om uw welbehagen. Schenk het ook ons, op Jezus wil. Amen. Psalm 69, het 13e vers, dat zal de Heere veel aangenamer zijn dan os of var die hunne klauw verdelen. althans heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.